En opnieuw gaan wij naar 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Dat zou zijn in een punt destijds, wij doen er een paar weken over. 1 Korintiërs 15, waar dan uiteindelijk aan het slot van dit hoofdstuk over opstanding in het algemeen, maar zelfs aan het slot van deze brief, want daar komt het in de praktijk op neer, gesproken wordt over wat wij kennen als de opname van de gemeente. In de Bijbel heet het niet zo, dat wil zeggen het wordt wel als zodanig aangeduid bij gelegenheid, maar ik heb al eens eerder uitgebreider betoogd dat niet zozeer de klemtoon ligt op dat wij die levend overblijven zouden veranderd worden, want dat is wat wij dan de opname van de gemeente noemen. Maar het gaat er juist om dat alle gelovigen van onze bedeling heerlijkheid zouden ontvangen, een heerlijkheid die beloofd is aan degene die inderdaad niet alleen zijn eigendom zijn, maar die bovendien ook hem gediend hebben. Want dat is de gedachte die niet alleen hier, maar overal elders waar dit onderwerp besproken wordt, aan de orde komt. Dat is namelijk het werkelijke idee. Persoonlijk spreek ik dan ook liever over de verheerlijking van de gemeente dan over de opname van de gemeente. Opname is wel een heel eenzijdige uitdrukking die weliswaar 1 of 2 keer in de Bijbel genoemd wordt. Afhankelijk van hoe wij tellen, uiteraard, 1 of 2 keer. Maar meer ook niet. Maar de gebruikelijke uitdrukking is die van heerlijkheid. Heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, waarbij wij er zeker van zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Want daar zien we naar uit. Nog een andere uitdrukking die ook heel wat vaker voorkomt dan die van de opname is die gewoon die van de aanstelling tot zonen. Want dat is waar het in werkelijkheid om gaat. En deze beide uitdrukkingen, die van heerlijkheid en die van zoonstelling, vinden we dan ook samen meerdere malen genoemd in, op het hoogtepunt eigenlijk van de uiteenzetting in de Romeinenbrief. Dat wil zeggen in Romeinen 8 dan. Maar dat is waar het over gaat. En de gedachte als zodanig vinden we vele malen terug. En eerlijkheidshalve zeg ik er ook nog maar bij dat het gebruik van de term opname van de gemeente dikwijls voorkomt dat wij bepaald worden bij wat elders genoemd wordt onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want bij nader inzien is het toch hetzelfde. Dat wil zeggen, het gaat om verheerlijking van de gemeente als zodanig, gaat om de officiële aanstelling van de gemeente in de uiteindelijke definitieve eeuwigheidspositie, de positie van heerlijkheid enzovoorts. En dat behelst dan in ieder geval een lichamelijke verandering, omdat die heerlijkheid die wij zouden ontvangen nou eenmaal zich zou uitdrukken in ons lichaam, in het lichaam wat we zullen ontvangen, zoals we terugvinden in 2 Korinthe 5. Maar eigenlijk veel uitgebreider hier in 1 Korinthe 15. En het is dus feitelijk hetzelfde als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want het gaat om de gelegenheid waarbij inderdaad wij loon zullen ontvangen naar werken. Dat heeft alles van doen met wat genoemd wordt onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Die uitdrukking trouwens vinden we ook 2 keer in de schrift. Precies zo, namelijk in In Romeinen hoofdstuk 14 en 2 Korinthe 5. Maar dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het is ook niet toevallig natuurlijk dat het laatste hoofdstuk, want hoofdstuk 16 laat ik gewoon even buiten beschouwing, dat het laatste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief zich hiermee bezighoudt. Het houdt zich ook niet zozeer bezig met de opstanding der doden, zoals er boven staat, maar meer in het bijzonder met het resultaat van het leven hier. En daarmee past het ook volledig binnen het kader van deze brief, waarin immers de Korintiërs vermaand worden, als ik het dan vlug zeg, om toch vooral niet te leven langs of volgens aardse beginselen, maar integendeel om te leven volgens de beginselen die wij door het evangelie ontvangen hebben, namelijk dat wij deel uitmaken van de gemeente, die tempel Gods, of zelfs dat onze lichamen individueel tempels zijn van de Heilige Geest, want zo werd het natuurlijk in het begin van deze brief allemaal al genoemd. En Mochten de Korintiërs vragen waarom zouden wij dat doen, waartoe dient dat dan allemaal, dan is het antwoord, dat heeft alles van doen met de opstanding der doden, want in de opstanding der doden zullen wij van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, beoordeeld worden, dan wel loon ontvangen voor onze dienst aan hem en meer in het algemeen voor onze wandel inderdaad, voor zover die inderdaad ondergeschikt was aan en ten dienste van Christus zelf. Of met woorden uit een nog ander schriftgedeelte, naarmate wij de Heer hier verheerlijkt hebben in ons leven, zal de Heer ons verheerlijken. Maar dat komt eigenlijk wat meer uit Johannes 17, ja, uit het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Maar goed, dat laat ik ook maar buiten beschouwing. Wij waren dan in het allerlaatste stukje waarin dan specifiek niet gesproken werd over opstanding, maar waar specifiek wel gesproken wordt over de opstanding van de gemeente als zodanig en daarmee de verheerlijking van de gemeente die immers zou plaatsvinden, niet op de jongste dag of iets dergelijks, maar ruim daarvoor, namelijk voor de wederkomst van Christus. Dat is aardig om het een keer zo te zeggen. Het zou plaatsvinden voor de wederkomst van Christus, om de eenvoudige reden dat als de Heer wederkomt, zou hij wederkomen met de gemeente. Dus vindt de opname van de gemeente plaats voor de wederkomst van Christus. Maar ik heb gemerkt dat er niet veel zijn die het onderscheid in de uitdrukkingen maken. Helaas, ik vind het jammer. Want zo is het nou eenmaal. Wij wachten niet op de wederkomst van Christus specifiek. In het algemeen kun je het zo zeggen. Maar we wachten meer speciaal op wat we dan de opname noemen. Onze verheerlijking. Opdat wij vervolgens met Christus in heerlijkheid zouden verschijnen. Dat is het idee. En dus vindt de opname plaats voor de wederkomst van Christus. Het is een gemakkelijke. Het is ook een heel eenvoudig argument voor de bepaling van de tijd waarin die zogeheten opname dan zou moeten plaatsvinden. Maar goed, ook dat maar weer even terzijde. Ik dacht dat we er uitgebreid genoeg over gehad hadden. Waar het namelijk om gaat in dit schriftgedeelte is dat vers 53 zegt het, dat dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat moet namelijk, omdat nou eenmaal vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, of nog anders, dat moet omdat de verderfelijkheid de onverderfelijkheid niet beërft. Waarmee ik er maar op wijs dat met grote nadruk gesproken wordt over een erfenis en daarmee over loon, de vergelding der erfenis zoals het elders heet. En in de meeste gevallen, niet helemaal altijd, maar in de meeste gevallen is het toch zo dat als over die erfenis gesproken wordt, dan gaat het inderdaad om loon. Dan gaat het om dingen die verband houden met de praktische dienst aan hem. En daarbij moet ik dan ook nog zeggen dat het gebaseerd is op goede werken, zodat u ziet dat het hele idee van dat men zou erven op grond van goede werken, dat is zo vreemd nog niet hoor, echt niet. Het wordt dikwijls slecht begrepen, omdat men niet uit elkaar weet te houden dat men wedergeboren wordt, enkel en alleen op grond van genade, maar dat men aan de andere kant een erfenis zal hebben in de hemel, wel degelijk op grond van goede werken welke God voorbereid heeft waarin wij gewandeld hebben. En daarna voeg ik er meteen aan toe dat het bovendien in de schrift beschouwd wordt als genade om in die werken te mogen wandelen, dus wordt het toch weer genade. En bovendien zouden wij van de Heer de kracht ontvangen om inderdaad die goede werken te kunnen volbrengen. En dat is dus ook een kwestie van genade, maar daarover hebben we het misschien aanstaande zaterdag weer. Dus vooruit maar weer. Maar het gaat hier om duidelijk om een erfenis, het gaat om heerlijkheid die men zou ontvangen enzovoorts. En daartoe moet in ieder geval opstanding plaatsvinden. Dat past ook volledig in het betoog dan van dit hoofdstuk. Opstanding is daartoe noodzakelijk. Maar de andere gedachte is dat in die opstanding, dat wil zeggen in het opstandingslichaam, die heerlijkheid of dat loon of die erfenis ook inderdaad tot uitdrukking komt. En daar gaat het maar om. Nou goed. Dus dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Het is wel aardig om te zien welke uitdrukkingen gebruikt worden. Want in sommige gevallen wordt gezegd dat gewoon het oude vervangen zal worden door het nieuwe. In andere plaatsen wordt gezegd dat het oude veranderen zal in het nieuwe. Dat kan ook nog. En de derde mogelijkheid die we hier hebben is dat het oude het nieuwe zal aandoen. Dat is ook wel een aardige, want aandoen is nog altijd aantrekken in gewoon Nederlands. Dat wil zeggen bekleed worden. Dat wil zeggen het oude wordt bekleed met het nieuwe. En daarmee komen we automatisch in de terminologie van 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo dit aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En daar wordt inderdaad vervolgens gesproken over dat wij bekleed, dan wel overkleed zullen worden. En eventueel naakt bevonden, maar niettemin, het gaat om een kleed dat men zou ontvangen. Een overkleed. Men zou kunnen zeggen een wisselkleed, maakt weinig uit in de praktijk. Waar het op neerkomt hier in dit schriftgedeelte, is dat inderdaad het oude bekleed wordt met het nieuwe. Hetgeen op zich bevestigt de andere formulering, namelijk dat het oude verandert in het nieuwe. Dat wil zeggen, als dat nieuwe er dan eenmaal is, dan is het oude er niet meer. En voor zover het ergens is, is het in het nieuwe opgegaan. Kunnen ze zich voorstellen? Het oude wordt dus wel degelijk gebruikt. Alleen het wordt veranderd. En hier wordt gezegd, wordt bekleed als het ware. Want hoe technisch echt in zijn werk gaat, daar heb ik uiteraard geen flauwe notie van. Maar wel kennen wij de Bijbelse uitdrukkingen daarvoor. En ze zijn duidelijk genoeg, lijkt mij. Het is ook wat het volgende vers zegt. Namelijk, wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, en daar dus mee bekleed zijn geworden, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Het een heeft het andere verslonden, is de gedachte. En eigenlijk, het leven verslindt de dood. Of het nieuwe verslindt het oude. Het oude is dan in het nieuwe verdwenen. Dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Het heeft het opgegeten. Het is erin opgegaan. Het is als voedsel gebruikt misschien. Hoe zeggen ze iets? Maar het is omgezet. Hè? Ze weet dat. Hè? Dat is een soort van stofwisseling dus eigenlijk. In een wat ongebruikelijke betekenis van de term. Maar dat is wel wat het is. De stof wordt inderdaad veranderd. Dus inderdaad, het oude gaat op in het nieuwe. Misschien heb ik het al gezegd. Het is precies hetzelfde als wat uiteindelijk met heel de oude schepping zal gebeuren. En verandert, dan wel zij, verandert in een nieuwe. En de oude is daarna niet verdwenen of zoiets, maar gewoon weg. Inderdaad, veranderd. Ik heb ooit eens een keer een aardig stuk gelezen van professor Bertex in de tijd. Die had er een heel wijd, breedvoerige verhandeling over hoe dat er dan ongeveer uit zou zien. Hè? Maar goed. Maar ik ga er niet op in, dus mijn afdeling ook niet. Maar het gaat maar om het idee dat deze oude schepping inderdaad veredeld wordt. Dat wil zeggen, veranderd wordt in een nieuwe. Verslonden wordt daarmee door de nieuwe, enzovoorts. En dan vers 55. Ja.
Is dit nou een opmerking die specifiek over de opname gaat? Of
over... Nee, ik moest er nogal terugkomen. Want er komt nog een citaat namelijk. De gedachte is namelijk dat hier een uitspraak gebruikt wordt uit het Oude Testament. Uit oud-testamentische profetie. Die daar ter plekke helemaal niet, althans niet specifiek, over de opname van de gemeente gaat. Maar wel over opstanding. Of beter nog, over het tot stand komen van een nieuwe schepping. En het is goed om daar even bij stil te staan. Dikwijls wordt er veel te smal, veel te rechtlijnig mag ik niet zeggen, maar veel te smal geredeneerd. Zo van, het gaat hier over de opname van de gemeente. Dan moet ik zeggen, nou ja, dat is dus inderdaad het onderwerp zo ongeveer van dit schriftgedeelte. Maar als er staat, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is enzovoorts, is dat een uitspraak niet slechts. En zeker niet exclusief over de opname van de gemeente. Maar het is de algemene uitspraak over het tot stand komen van een nieuwe schepping. Dat blijkt ook in ieder geval uit het schriftgedeelte waar het vandaan komt. Dat is, wat was het, Hosea 13.
Dit is
Ja, Jesaja wordt eerst genoemd en daarna Hosea. Ik wil Jesaja wel eerst nemen hoor. Jesaja 25. Makkelijk hè, zo'n Bijbel. Nu sta je met aantekeningen van Efeze. Oh, dat vind je ook lekker op. Jesaja 25, vers 8. Zegt mijn Bijbel. Waar staat: hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Het is misschien wel aardig om er even wat van te zeggen van dat vers. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. Wordt dus in 1 Korinthe 15 in verband gebracht met de gemeente. Onthoud die. De volgende zin. De Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Wordt in Openbaring 21 aangehaald en wordt daarvan toepassing gebracht op het nieuwe Jeruzalem. Zodat de vraag is: ja, gaat het nou over de gemeente of over het nieuwe Jeruzalem? En er zijn er die dat natuurlijk gewoon negeren. Er zijn er ook die zeggen: dat is hetzelfde. Dan ben je er weer af. En dat is ook niet waar. Want waar het eigenlijk gewoon over gaat, is over de werking van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. En al wat er onder het nieuwe verbond tot stand zal komen. Ik wil het achterstevoren lezen even. Dat wil zeggen, eerst even me bepalen bij de Heere. Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Dat komen wij tegen, meen ik, in Openbaring 21. En wordt daar in verband gebracht met het nieuwe Jeruzalem. Vers 4 namelijk van Openbaring 21. Want Johannes zag de heilige stad, vers 2. Het nieuwe Jeruzalem nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Dat is altijd wel aardig. Ziet er meestal wel leuk uit natuurlijk. Maar goed, u weet wel. En dan vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dan is de link kort. Want dan zeggen wij, ja, Openbaring 21 komt het voor en dan staat het in verband met de bruid. In 1 Korinthe 15 wordt hetzelfde vers uit Jesaja aangehaald en toegepast op de gemeente, dan wel de opname van de gemeente, die immers de bruid is, is dikwijls de gedachte, zonder dat iemand ooit moeite doet om dat te bewijzen, want ik heb dat nog nooit gezien. Het is natuurlijk arrogant, maar in 8000 boeken ben ik het niet tegengekomen over de iemand die ook maar probeert aan te tonen dat de gemeente de bruid is. Maar men gelooft het wel allemaal. Dat is eigenaardig, dat is echt waar. Men toont het niet aan, men gaat er vanuit. En hier ook in dit soort samenhang natuurlijk. Maar het hele punt is dat het over andere dingen gaat. Immers, in Openbaring 21, maar dat is niet algemeen bekend. In Openbaring 21, eigenlijk moet ik zeggen, in Openbaring 21 vanaf vers 2. Dus als ik zeg Openbaring 21, bedoel ik eigenlijk vers 1 niet. In Openbaring 21 vinden wij het laatste visioen uit dit hele Bijbelboek. Dat zeg ik met opzet, een visioen. Dat wil zeggen, een visioen met inderdaad een profetische, dan wel een symbolische betekenis. Heb je dat nog tot zover? Ja, waarom ik dat zeg, dat is zeer voor de hand liggend. Omdat de algemene gedachte dikwijls is, althans die kom ik het meest tegen, dat hier sprake is van, volgens vers 1, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die is tot stand gekomen. En in het volgende vers daalt de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neder uit de hemel en kennelijk op de aarde. Zodat men het idee heeft, er komt een nieuwe aarde tot stand. En zodra die tot stand gekomen is, wordt vanuit de hemel een nieuwe stad daar neergezet op de aarde. Prefab heet zoiets. Ja. Tevoren gebouwd in de fabriek in de hemel zelfs. Ik bedoel niet te spotten, maar dat u begrijpt waar ik het over heb. Maar ik denk niet dat dat een probleem is, eerlijk gezegd. Dat is namelijk een gangbare opvatting. Johannes ziet hier duizenden jaren, pakweg 3000 jaar van tevoren, ziet hij wat er in de toekomst zal gebeuren. En dat is een groot misverstand, want het is niet zo. Nee, als hij al iets zag wat in de toekomst zal gebeuren, zou het niet zijn over 3000, maar over 2000 jaar. Men is 1000 jaar mis. En bovendien gaat het helemaal niet over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Echt niet. Want vers 1, dat heeft men mooi ingedeeld zo, maar het is verkeerd. Als men het in wil delen, zou men Openbaring 21 vers 1 indelen bij de voorgaande pericoop. Dat is makkelijk genoeg, kan ik ook eenvoudig aantonen. Het begint namelijk in vers 11 met: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat van wie zijn aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Aarde en hemel verdwijnen dus, de oude wel te verstaan. En de pericoop eindigt met: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En dat slaat dus gewoon terug op vers 11 van hoofdstuk 20, wel te verstaan. Daarmee is het verhaal rond. Dat gedeelte begint met het verdwijnen van, laten we zeggen, de oude schepping. Daarna beschrijft het oordeel van alles wat uit die oude schepping komt, of wat ooit in die oude schepping was, hoe je het maar zeggen wil. En als het oordeel beschreven is, wordt genoemd de nieuwe schepping. Want alles wat het oordeel overleeft, om zo te zeggen, gaat over van die oude in die nieuwe schepping. Einde van het verhaal. Volgende visioen. Punt, regel overslaan. Inspringen. Ja, ik heb een type diploma gehaald vroeger. Goed. Maar, en dus komt het volgende visioen. En het volgende visioen gaat niet over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Tenzij dat het erbij zou staan, maar het is niet zo. Het volgende visioen gaat over de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En dat is niks nieuws aan dat nieuwe Jeruzalem. Inmiddels niet, tenminste. Want de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is gewoon de uitdrukking van het koninkrijk van Christus en daarmee ook van het nieuwe verbond. Zoals het oude Jeruzalem de uitdrukking was van dat oude koninkrijk van het huis van David enzovoorts. Moeilijker is het niet. En Jeruzalem via Salem wellicht een verwijzing naar het Oude Testament en de positie van Melchizedek, maar vooruit. Vind ik niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat wij dat Jeruzalem al lang kennen uit Galaten 4 en uit Hebreeën 12. Het is gewoon datzelfde Jeruzalem. Daar is niks moeilijks aan. Vooropgesteld dat we begrijpen wat het is. Want het is een visioen. Begrijp je me goed? Als men het in het algemeen heeft over Den Haag, dan bedoelt men gewoon de residentie, de plaats waar de regering van Nederland gezeten is. En in de meeste gevallen, als men in het buitenland spreekt over Den Haag, bedoelt men gewoon Nederland. Dat heb je toch, hè? Enzovoort. Men noemt de hoofdstad, omdat het gewoon de residentie is. En in Nederland hebben we daar problemen mee, maar vooruit. Hè? Maar men noemt de hoofdstad van een land omdat het geacht wordt de zetel te zijn van de regering. Maar men noemt de stad, maar men bedoelt het hele Rijk. Waarom? Omdat de hoofdstad die symbolische functie nou eenmaal vervult. Ik denk dat dat algemeen bekend is. Het is symboliek. En zo is het met Jeruzalem in de Bijbel. Lees de psalmen er maar eens op na. Dat schiet lekker op dan. He? Als je dan leest over Jeruzalem, kun je zeggen, gaat over die letterlijke stad. Ik zal het ook niet ontkennen. Maar duidelijk moet zijn dat het over veel meer gaat dan alleen die letterlijke stad. Het gaat over heel het koninkrijk van Christus. En dat is hier ook zo. Dat nieuwe Jeruzalem, dat is ons aller moeder uit Galaten 4... Dat in elk geval. En bovendien, het is niet op aarde, moet ik er meteen bij zeggen. En in Hebreeën 12 wordt gezegd dat wij als gelovigen uit onze bedeling zijn toegevoegd aan die algemene vergadering, de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Kortom, wij zijn toegevoegd aan dat hemelse Jeruzalem, de ontastelijke berg Sion. Het is hetzelfde Jeruzalem als uit Galaten 4. Het is alleen geen letterlijk Jeruzalem. Maar het is wel het koninkrijk van Christus. Sterker nog, waar wij zelfs geroepen zijn om te delen in zijn heerschappij, is het onze residentie zelfs. Hebben die ook nog? Niks moeilijks aan. Jeruzalem staat dus gewoon voor het nieuwe verbond, dan wel het koninkrijk. En in een van de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament staat: uw koninkrijk komen. Die kennen jullie allemaal al langzamerhand, hoop ik. Want die hamer ik er meestal wel in. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Uw koninkrijk komen, dan wel uw wil geschieden, wat natuurlijk hetzelfde is. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dus het is eerst in de hemel en daarna zou het op de aarde komen. En zolang het in de hemel is, is het verborgen. En als het op aarde komt, wordt het openbaar. Wanneer daalt dus dat Jeruzalem uit de hemel neder naar de aarde? Niet op de jongste dag, maar 1000 jaar eerder. Dat is wat ik zei. Dat is vanuit Johannes' tijd niet over 3000, maar over 2000 jaar. Het is gewoon de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn koninkrijk, zelfs met de naam Jeruzalem bij gelegenheid, op aarde. En dan heet de plaats waar hij op aarde zijn residentie kiest uiteraard ook Jeruzalem. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat er een geprefabriceerde stad Jeruzalem uit de hemel zal nederdalen op aarde. Daar geloof ik niks van. Maar geloof wel dat het koninkrijk van Christus uit de hemel naar de aarde zal komen. Toch? Uw koninkrijk komen. Dus wat Johannes hier ziet in dit visioen is gewoon hoe dat koninkrijk wat in zijn dagen nog verborgen is in de hemel, ooit een keer openbaar zal worden op aarde. Hij ziet dus gewoon een zeer algemeen, maar daar bedoel ik niks lelijks mee, ik bedoel een zeer breed en allesomvattend visioen, waarin uitgedrukt wordt hoe dat koninkrijk Gods, dat Messiaanse Rijk, het koninkrijk der hemelen, hoe het maar heten mag, uit de hemel ook inderdaad op de aarde gevestigd zal worden. Waarbij ik erbij moet zeggen dat als dit Jeruzalem uit de hemel komt, het daarmee niet de hemel verlaat, maar gewoon uitgebreid wordt vanuit de hemel naar de aarde. Dat heb je toch ook, hè? Dat kan trouwens niet missen, want in het model van het heelal dat wij gewoonlijk hanteren, is daar niks moeilijks aan. Als het uit de hemel nederdaalt op alle plaatsen op aarde, het zou toch zijn over heel de aarde, dan betekende dat het zich uitbreidt vanuit de hemel, het middelpunt, naar geheel de aarde. Het is duidelijk genoeg, lijkt mij, hè? Ja, verbijsterend eenvoudig, denk ik wel eens. Maar dat is het. En dus, als hier gesproken wordt over dit Jeruzalem, dan gaat het gewoon over het nieuwe verbond, dan wel het koninkrijk. Als ik zeg nieuw verbond, denk ik aan de hoge priester. Als ik zeg koninkrijk, denk ik aan de koning. En ik noem ze in één adem, omdat ik denk natuurlijk aan de koning en hoge priester. De priesterkoning noemt men dat gewoonlijk van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. Dus je kunt het op twee manieren zeggen. Het is of het koninkrijk of het nieuwe verbond. Maar het is in de praktijk hetzelfde, omdat het vast ligt in een en dezelfde persoon. Die van de Heer Jezus namelijk. Maar daaruit volgt bovendien dat al wat hier gezegd wordt over dat nieuwe Jeruzalem niet alleen een beschrijving is van het koninkrijk zoals het op aarde openbaar zal worden en zijn in de toekomst, maar net zo goed van het koninkrijk zoals het in onze dagen nog steeds verborgen is. En dus is net zo goed een beschrijving van de gemeente. En nou nemen we de proef op de som. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Wanneer? Of waar? Zodra het nieuwe verbond is aangebroken. En voor ieder die onder het nieuwe verbond leeft. Ieder die wedergeboren is. Worden de tranen van de ogen afgewist. Ik heb de meest vreemde conclusies horen trekken. Ik heb mensen horen zeggen, ja, dit is een stad op de nieuwe aarde. Een betrekkelijk traditionele visie overigens. Dat zal ik ook niemand kwalijk nemen. En als er dan staat dat hij de tranen van de ogen zal afwissen, concludeert men dat straks na de jongste dag op die nieuwe aarde in die stad, het geldt niet voor degenen die buiten de stad zijn, maar heb ik dat toch eerder gehoord. Nou goed, maar dat de Heer in die stad dan de tranen van de ogen zal afwissen, en dus concludeert men dat er dan dus nog tranen zijn en dat er dus nog heel wat verdriet is op die nieuwe aarde. Dan heb je het toch echt niet goed begrepen. Punt 1, het gaat niet over de nieuwe aarde, hoewel het ermee te maken heeft. Maar het gaat over het nieuwe verbond. En het idee dat hij de tranen van de ogen afwist, betekent niet dat er dus tranen zijn. Het betekent dat ze weggedaan worden. Dat men zou niet de verkeerde conclusie trekken of een verkeerde klemtoon leggen. Als u zegt, dan is het toch wat verdriet, zeg ik, ja, maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is, de Heer neemt het weg. En dat is wat hij nu ook inderdaad doet. Is dat moeilijk, of niet? Is toch niet zo moeilijk? Dat is wat hij nu doet. En waar, hoe ik er nou bij kom, wel heel eenvoudig. Omdat in 1 Korinthe 15 staat, hij zal, de dood is verslonden tot overwinning, was ontleend aan Jesaja 25, en daar, vers 8, en daar staat ook, hij zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Kortom, die uitdrukkingen uit Jesaja 25 zijn niet uitspraken over de gemeente als zodanig, ook niet over het koninkrijk straks, ook niet over een nieuwe schepping. Het zijn uitspraken over het nieuwe verband, over het koninkrijk. En dat heeft niks te maken met in welke tijd en ook niet met in welke plaats. Dat staat er volstrekt los van. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat gewoon over het koninkrijk van Christus. Daarin zullen de tranen van alle aangezichten afgewist worden. En daar zal de dood verslonden worden. Misschien zijn. Maar zal de dood verslonden worden tot overwinning. Ik kan het niet missen. Want tot op zekere hoogte is dat al gebeurd. Dat moet namelijk, anders kan men niet eens dat nieuwe Jeruzalem binnengaan. Iemand die niet wedergeboren is, iemand die geen nieuw leven heeft ontvangen eerst, kan nooit dat je in het nieuwe Jeruzalem binnengaan. Kan niet het nieuwe verbond binnengaan enzovoorts. Dat is onmogelijkheid. En in 1 Korinthe 15 gaat het dan alleen nog over de laatste fase daarvan. Dat wacht nog even, namelijk de verandering van het lichaam enzovoorts. Zodat ook het lichaam, wat het lichaam betreft, het sterfelijke van het leven verslonden zal zijn. Dat is pas later, ja. Maar wat ons betreft wacht dat inderdaad niet op de openbaring van het koninkrijk van Christus. Het gaat er zelfs aan vooraf. Het wacht zeker niet op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dan gaat het onder het nieuwe verbond gebeurt dit. En dat gebeurt in de toekomst met eigenlijk heel de oude schepping. Of wat er van overblijft dan. Maar dat gebeurt nu eenmaal. En moeilijker is het niet, maar je zou ook niet andere conclusies moeten trekken, niet moeten beperken, want het is geen beperkte uitspraak. Het zijn heel algemene uitspraken over het nieuwe verbond. Trouwens, vanuit het Oude Testament, dat heeft wel niks met 1 Korinthe 15 te maken, vrees ik, maar vanuit het Oude Testament wordt gewoonlijk slechts geredeneerd, althans in de expliciete uitspraken van de schrift, wordt slechts geredeneerd en gesproken met of over slechts 5 bedelingen. Namelijk 4 oud-testamentische en dan het nieuwe verbond. 1 handvol, de bekende 4 en dan die 1. Dat is een heel bekende verhouding. Niet alleen in de natuur, maar in bijzonder in de Bijbel ook. 4 en dan komt het nieuwe verbond. En het is ook gekomen. Het heeft eigenlijk met bedelingen niet zoveel van doen. Maar goed, je kunt ook zeggen 4000 jaar oud-testamentische geschiedenis en dan het Nieuwe Testament. Zo kun je het ook zeggen. Enzovoorts. Dezelfde gedachte drukt zich trouwens net zo goed uit in de zogeheten 4 evangelisten en dan het boek Handelingen. De 4 evangelisten tot en met de opstanding van Christus. En dan breekt die ene aan, zal ik maar zeggen. Zelfs historisch, de historische, officieel historische boeken van het Nieuwe Testament zijn zo geconstrueerd. Of gestructureerd, moet ik misschien zeggen. 4 evangeliën naast elkaar, 4 evangelisten naast elkaar, uitmondend in dat ene boek Handelingen. Daar heb je hetzelfde patroon. En daar gaat het maar om. Achteraf leren wij onderscheid te maken met betrekking tot dat nieuwe verbond in 3 verschillende bedelingen, alvorens definitief de nieuwe schepping openbaar wordt. Dat maakt het iets ingewikkelder, maar we zouden aan de andere kant ons goed bewust zijn dat die 3 verschillende bedelingen, alle 3, volstrekt nieuwtestamentische bedelingen zijn. En dat geldt ook voor alles wat er verder volgt na de jongste dag. Dat is allemaal nog steeds onder het nieuwe verbond. Nou, dat is waar het over gaat, hè. Dus niet specifiek gemeentelijke waarheden, maar algemene nieuwtestamentische waarheden. Dat geldt voor Jesaja 25. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor Hosea 13. Die nemen we dan ook nog maar even. Dat is dan meer speciaal vers 14. Waar staat, ik zal hen van het geweld der hel verlossen. Geweld des doods zou dat ook kunnen zijn, maar er staat nog even geweld der hel vooruit. Van de dood, dus gewoon in het algemeen. Ik zal ze vrijmaken van de dood. En dan, o dood, waar zijn uw pestilentie? Hel, waar is uw verderf? Vraagteken. Het is namelijk weg, het werkt niet meer. De dood zou namelijk overwonnen worden, is het idee. Als ik er trouwens breder op inga, dan zou ik moeten vaststellen dat zelfs hier in Hosea 13 helemaal niet specifiek over lichamelijke opstanding gesproken wordt. Want als u het mij nou zou vragen, zou ik nu zeggen dat Hosea 13 gaat over het uiteindelijke herstel van Efraïm. Nou, iets breder herstel van Israël. En iets specifieker, zelfs het tot stand komen van de gemeente uit Efraïm.
Heeft de tijd om dat uitgebreider eens te laten zien, naar Hosea?
Ja, nu niet. Vandaag niet. Hè? Mede omdat ik me dan daar uitgebreider op voor moet bereiden natuurlijk. Anders dan sta ik zomaar wat te vertellen. Dan moet ik het beter in het hoofd hebben. Maar het eigenaardige van Hosea is trouwens sowieso dat daar weliswaar gesproken wordt over Efraïm, daar gaat niks vanaf, dat is zo. En wij zeggen dan gemakshalve Israël, dat vullen we dan in. Maar u en ik weten langzamerhand toch dat als het specifiek gaat over Efraïm, dat de gedachte daar wat minder is aan Israël, maar veel meer aan de gemeente. Dat zit hem in het eerstgeboorterecht van Efraïm binnen Israël, overeenkomend met het eerstgeboorterecht van de gemeente binnen, dan wel boven Israël enzovoort. Er zit heel wat meer achter. En hoewel het in eerste instantie lijkt te spreken over Israël, aards Israël bedoel ik dan, gaat het meer specifiek toch over de gemeente. En dus toch een geestelijk Israël, maar vooruit. Laat maar zitten. Maar het is wel aardig, want lees maar een keer dat hoofdstuk, Hosea 13, of althans die pericoop. Het gaat inderdaad over de verlossing uiteindelijk van Efraïm. Dat een eind zou komen aan de vloek die over Efraïm ligt enzovoorts. Waarbij de volgende vraag is of dat slaat op de dagen van de wederkomst van Christus en het officiële herstel en wedergeboorte van Israël. Of dat het gaat over onze dagen waarin de gemeente uit Israël tot stand komt. En meer in het bijzonder uit Efraïm. En dan wordt het toch weer aardig dat een uitspraak met betrekking tot Efraïm in Hosea 13 in 1 Korinthe 15 wordt toegepast op de gemeente. Toch wel aardig. Maar goed, op zichzelf trouwens helemaal niks bijzonders hoor. Maar er wil wel even gezegd zijn natuurlijk, als ik dan terug ben in 1 Korinthe 15, dat deze citaten, namelijk de dood is verslonden tot overwinning en dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning, dat deze citaten uit Jesaja en Hosea bepaald niet specifieke uitspraken zijn over de gemeente, laat staan over de opname van de gemeente. Ze spreken gewoon in het algemeen over een verlossing die tot stand zou komen onder of door het aanbreken van het nieuwe verband. En dat is maar waar het om gaat, hè. En dat dat de uitwerking zal hebben inderdaad op het lichaam. Dus dat ook inderdaad sprake zal zijn van lichamelijke opstanding of wedergeboorte. Ja, dat is waar. En dat blijkt uit deze toepassing natuurlijk ook wel. Maar het is vermoedelijk niet eens de belangrijkste. Nou, terug naar 1 Korinthe 15 dan. De dood is verslonden door de overwinning. Daar laat ik het bij. Vers 55 zegt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Een wat vrije aanhaling natuurlijk. Het zal wel aan de vertalingen liggen. Uit Hosea. Maar de vraagstelling is een retorische. Dat wil zeggen, wij geven de antwoorden op deze vragen. Ze zijn duidelijk genoeg. Dood, waar is uw prikkel? Die is er niet meer. Hel, waar is uw overwinning? Hel, dodenrijk, weet je wel. Die is er ook niet meer. Integendeel, Want er zijn krachten aan het werk hier die sterker zijn dan de prikkel des doods en dan de overwinning van de hel, van de Hades. Dat lijkt me een duidelijke. Aardig is wel dat in het volgende vers verklaard wordt hoe dat zit met die prikkel. Een prikkel is namelijk, als je het helemaal letterlijk neemt, ongeacht of het dit vers is of gewoon de uitdrukking in het Nederlands. Sommige mensen raken ook geprikkeld, dat weet u toch, hè? Om een of andere reden. Dat wil zeggen dat ze geprikt worden met één prikstok. Laatstelijk nog eens gezien in verband met een prikslee. Maar vooruit, hè? Ken je dat niet? Ah ja. Nou goed, een prikstok. Maar een prikstok, een prikkel dus, want dat is wat het is. Een prikkel werd gebruikt om de nos voor te drijven. Als je hem aan de achterkant in, prikt, zal ik me, of in zijn achterkant prikt, dan loopt hij naar de voorkant, zeg maar. Zoiets, zoiets is dat, hè? U weet wel, het is, hard, het is uw hart de versenen, dat wil zeggen de hielen. Dat zijn de achterpoten, dan wel de onderbenen. Tegen de prikkel, de prikstok, te slaan. Dat kun je beter niet doen. Dus die prikken van achteren kun je wel terugslaan, maar dat helpt je niet veel. Wordt het alleen maar erger van. De bedoeling is alleen maar dat je doorloopt. Hè? Dat is het eigenlijk. Kortom, de prikkel brengt de os in beweging. Daar hebben ze later een startmotor voor uitgevonden. Maar goed. Maar dat is hoe het gaat. Dat wil zeggen dat de dood geactiveerd wordt door een prikkel. Er staat dood, waar is uw prikkel? Waardoor werd dan de dood geactiveerd? Is de vraag, wat is dan de prikkel des doods? En dat staat in het volgende vers. De prikkel des doods is de zonde. Dat wil zeggen dat de zonde de dood activeert. Daar waar de zonde werkt, werkt dus automatisch de dood ook. De dood wordt actief dan ook. Dat is een heel interessante, omdat het nog heel wat meer betekent dan alleen het idee dat de zondaar nou eenmaal zal sterven. Dat is een wetmatigheid nou eenmaal. Maar dit is nog veel meer. Hierbij is zelfs de gedachte, laat ik het eens maar gewoon zeggen. De gedachte is dat daar waar de zonde heerst in de mens, daar heerst ook de dood. Dat wil zeggen, niet daar zal hij sterven, dat zal hij toch wel namelijk. Maar daar heerst de dood al in zijn leven, daar werkt het verderf. Ik aarzel altijd om schriftplaatsen aan te halen, want het is meestal een lang verhaal. Maar gewoonlijk kom ik dan terecht bij Romeinen 6. Romeinen 6, waar staat de bezoldiging der zonde, soldij, het loon. Het loon der zonde, de bezoldiging der zonde is de dood. En de volgende zin is, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. En dat zijn de teksten die men hoort bij de prediking van het evangelie, voor zover dat tegenwoordig nog gebeurt dan. Ja. Maar dat was vroeger zo, zullen we dan maar zeggen. Met de gedachte van, ja, als je een zondaar bent, zul je sterven, maar van God krijg je uit genade eeuwig leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood en de genade geeft Gods is het eeuwig leven. En dat is aardig bedacht en de gedachte op zich is ook niet onjuist. Maar wat ik altijd moet zeggen, is dat dat niet de betekenis is van deze uitspraak in Romeinen 6. Men leest Romeinen 6 en men zal zien dat het inderdaad niet zo is. Waar Romeinen 6 over spreekt, is niet dat de zondaar nou eenmaal zal sterven, maar dat hij uit genade eeuwig leven kan ontvangen. Dat zou je trouwens een paar hoofdstukken eerder moeten zoeken in de Romeinenbrief. Waar het in Romeinen 6 over gaat, is over de gelovige die allang eeuwig leven ontvangen heeft. De gelovige namelijk die de vraag stelt, en wat moeten we daar nou mee met dat eeuwige leven? Want als we nou toch behouden zijn, als we nou toch zijn gerechtvaardigd in Christus, weet je wel, Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het hele hoofdstuk zet uiteen dat er met ons eigenlijk niks meer fout kan gaan. Dat allemaal voor elkaar gebracht is en zo uit genade waarin wij staan en hoe het allemaal maar heten mag. En daarna komen de praktische vragen. Beginnend met Romeinen 6 vers 1. Romeinen 5 eindigt met dat genade zou heersen in het leven van de gelovigen. Later teruggevonden, uitgebreid in de Hebreeënbrief. Maar ja, dan hebben we Romeinen 6. Dat zegt, zullen wij in de zonde blijven of zullen we de zonde dienen enzovoorts. En dan zegt de apostel, nee, helemaal niet. Want je weet toch wel dat je gestorven bent met Christus en met hem begraven. Wij zijn der zonde gestorven, maar wij zijn ook met Christus opgewekt op dat gelijke... Komt het doel. Opdat gelijk Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Wij zouden namelijk in nieuwheid des levens wandelen. Niet om nieuw leven te ontvangen, maar juist omdat we dat al hebben. En we zouden dus daarin wandelen. En dat is het thema in dat hoofdstuk, dat blijft het ook. Daarna wordt de vraag gesteld, zal dan misschien de zonde heersen over u? Nee, zegt de apostel, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar gij zijt onder de genade. Want vroeger, zei hij, hebben wij de zonde gediend, en de bedoeling is dat wij nu door het leven wat we hebben ontvangen, de gerechtigheid zouden dienen en daar de vruchten van plukken, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dat betekent dus, want het praktische dienen van de zonde, want daar gaat het hoofdstuk over, het loon voor het dienen van de zonde, is de werking van de dood in het leven nu. Dat geldt misschien voor een ongelovige ook, maar dat wordt daar niet verteld. Maar het idee is gewoon dat waar wij nu de zonde dienen, zal de dood in ons werken, zal het verderf in ons werken. Dat wil zeggen, we zullen langzaam verrotten. Dat is de minder populaire vertaling, maar vooruit. Ik haal hem aan omdat die dergelijke term staat in 2 Petrus, 2 Petrus 2. Maar goed, laat maar zitten. Maar de gedachte is dat waar wij de zonde zouden dienen, daar werkt de dood in ons en daar zullen we ook constant mee te maken hebben. Zoals ik altijd zeg, je kunt de zonde wel dienen, maar het is slecht voor je gezondheid. Toch? Daar hadden we het geloof ik vorige keer over, schiet me nou te binnen. Dus laat maar, ik ga er maar niet verder op in. Maar de volgende zin is dan, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Dat is, wil niet zeggen, de genadegift Gods is dat je eeuwig leven ontvangen kunt of zult. Want het wordt gezegd tot mensen die het al lang ontvangen hebben. Het gaat nou over de praktische gevolgen daarvan. En dus, de genadegift Gods is dat wij dat eeuwig leven ook kunnen leven. En zouden leven. En kunnen leven inderdaad. Want dat stond al in het begin van het hoofdstuk. Op dat gelijke wijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, want de genadegift Gods is dat eeuwige leven te leven, zeg ik er dan meestal achter, voor alle duidelijkheid. Een praktische kwestie. Wij leven uit genade, niet wij hebben uit genade leven ontvangen, dat is wel zo, maar daar gaat het niet over. Wij leven uit genade, nu. Dat is hetzelfde als wij zijn door geloof wedergeboren. Dat wil zeggen, de onrechtvaardige zou uit geloof leven, nieuw leven, eeuwig leven ontvangen. Maar de volgende waarheid is dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven in de praktijk. Dat zijn twee dingen, ze liggen in elkaars verlengde. Ze horen bij elkaar, we zouden ze ook niet al te zeer scheiden, maar we zouden wel het onderscheid zien natuurlijk. En dat is waar het over gaat in Romeinen 6. De bezoldiging der zonde, de consequenties, het loon van de zonde, is de dood. Begrijp je me goed? De gevolgen, dat is niet loon wat ik nu ga zeggen, de logische consequentie, het logische gevolg van het feit dat de mens met de zonde besmet is, dat hij een zondaar is namelijk, is dat hij sterfelijk is en dus sterft. Dat is niet het loon ervan. Dat is niet het loon. Toch? Dat heeft met loon niks te maken. Loon is loon naar werken. Maar of men nou veel of weinig gezondigd heeft, en dus of men nou veel of weinig gewerkt heeft, doodgaat men toch, met excuses voor de uitdrukking. Is niet cynisch bedoeld, maar dat is gewoon de vaststelling van het feit. Maar er staat de bezoldiging der zondes. Het loon staat er geloof ik in de nieuwe vertaling. Er staat de bezoldiging, want de gedachte is wel degelijk aan soldij. Want het idee is ook dat het dienen van de zonde nu eenmaal een strijd is. En dus krijgt men soldij. Heet het ineens anders, maar vooruit. Maar het loon van de zonde, de bezoldiging der zonde, heeft te maken met het praktische leven. Anders kan er geen loon zijn. Zie? En dus naarmate men nu de zonde dient, zal het verderf ook in de mens werken, is het idee. En andersom, de volgende zin zegt, de genadegift Gods is dat wij nu kunnen en mogen leven tot heerlijkheid des vaders, of wandelen tot heerlijkheid des vaders in nieuwheid des levens. Met woorden nog steeds gewoon uit Romeinen 6. Zoek het maar niet op, anders ben ik ineens een ander hoofdstuk aan het bespreken. Maar je kunt het zo constateren. Dat is waar die hoofdstukken daarover gaan. En ik geloof dat het hier in 1 Korinthe 15 om precies hetzelfde gaat. De prikkel des doods is de zonde. Begrijp je me goed? De dood als zodanig komt toch wel in werking. Die heeft niet eens een prikkel nodig, dat gebeurt sowieso wel. Maar waar het hier om gaat, is inderdaad dat als men de zonde dient, dan werkt de dood in het leven van de mens. En in de wandel, moet ik dan zeggen, en wellicht in het lichaam, zelfs van de gelovigen. En begrijp je me goed, het gaat hier om precies hetzelfde in deze hoofdstukken. En zeker in de laatste verzen van dit hoofdstuk. Want tegenover de uitspraken van vers 56 staat hier nog steeds die van vers 58... die ik op voorhand elke 14 dagen hier heb aangehaald, voor zover ik mij herinner. Met opzet, omdat dat vers het hoofdstuk in één klap in zijn juiste context plaatst. Want vers 58 zegt dat waar wij overvloedig zijn in het werk des Heren, is die arbeid niet ijdel en zullen wij daarvoor loon ontvangen. En daartegenover staat vanzelfsprekend, daar waar wij de zonde dienen, zullen wij het loon van de zonde ontvangen. En dus zou je zeggen, de bezoldiging der zonde is de dood, maar hier staat de prikkel des doods is de zonde. Maar het is precies hetzelfde, alleen het is beeldspraak. Waarbij de zonde en het dienen van de zonde vergeleken wordt met die prikstok die de dood in beweging zet. Want ik blijf erbij dat het dienen van de zonde slecht is voor de gezondheid. Ja, meer durf ik er niet van te zeggen. Mensen trekken ook zo gauw de verkeerde conclusies. Ik weet niet of ik het wel eens gezegd heb, maar ik zal u een andere noemen uit uit Efeze 5. In Efeze 5 staat, tot de kinderen, geen kinderen wees die ouderen onderdanig. Want dat is het eerste gebod met een belofte, staat erbij geloof ik. Eerste gebod met een belofte enzovoort. Het heeft alleen zin om dat erbij te zeggen, als die belofte nog werkt. Toch? En wat belooft de Heer daar? Dat kinderen die hun ouderen gehoorzaam zijn, een lang leven zullen hebben op de aarde. Soms denk ik, nou, daar ben je er ook mooi klaar mee. Ja, maar toch? De Bijbel is niet zo positief. Vrouwen is gewijs althans niet over het leven hier op aarde. Maar het staat erbij. Waarom? Wel, heel eenvoudig, omdat het gezond is. Dat ben ik. Ik zou niet weten wat anders de betekenis ervan kan zijn. Ja, ik heb er jaren over gedaan, zuster, om het uit te vogelen. Wat kan dat nou betekenen? Dat als je ouders gehoorzaam als kind, dat die je dan een lang leven geeft hier op aarde, dat die je dan lang hier laat en zo? Ja, ik weet niet of dat nou zo en waar dat op stoelt. Ik bedoel, dat is zoiets vreemds. Dat kan ik niet plaatsen. Wat ik wel kan plaatsen, is dat Dat mensen die discipline geleerd hebben, die geleerd hebben om onderdanig te zijn, die eraan gewend zijn geraakt dat ze anderen hadden die boven hen stonden en die verantwoordelijk voor hen waren, enzovoort. Die mensen, die, als ze dit jong geleerd hebben, hebben er een hele leven gemak van. En het bespaart ze heel wat ergernis, frustraties en maagzweren en hoe die dingen allemaal maar heten mogen. De dokter is het niet, dus ik kan het niet even vragen. Maar ik denk dat het er heel wat kwalen zijn die daarmee voorkomen kunnen worden. Het is niet algemeen bekend, maar het is heus wel bekend, dat soort dingen. Zeg maar, Als mensen geleerd hebben zich aan te passen aan de omstandigheden, dat moeten ze jong leren. Dat is een kwestie van jong leren, maar ja, het is tamelijk moeilijk. Waarom heet dat zo, hè, jong leren? Dat moet je ook jong leren, ja. Nou goed. Maar dat moet je inderdaad jong leren. Maar als je geleerd hebt je aan te passen, dan heb je de hele rest van je leven plezier van. En ik denk dat als je niet jong geleerd hebt, dat je het later nooit meer leert. Denk ik, voor zover ik geïnformeerd ben en om me heen gekeken heb. En dat kost je je leven, kost je je gezondheid. Dat is echt zo. Nou goed, ik laat het er eerst bij, want ik denk dat het langzamerhand tijd is voor de pauze. We waren bij vers 56 officieel nog steeds. Vers 56, waar deze uitspraak uit Hosea aangehaald hier in vers 55 becommentarieerd wordt. Dood, waar is uw prikkel? Wel, zegt de apostel, de prikkel des doods is de zonde. Zodat de volgende vraag is, waar is de zonde eigenlijk? Toch? Als de vraag is, waar is de prikkel? Is het nu dus de vraag, nadat verklaard is wat die prikkel is, waar is de zonde? Wel, wij zijn der zonde gestorven, zodat we inderdaad niet de zonde zouden dienen. Of anders, dat de zonde niet over ons zou heersen. Begrijp je me goed? Het vers kan natuurlijk nooit betekenen dat de zonde er niet meer is, want dat is niet zo. Nog niet in elk geval. Maar, ik zal het ook wel eens vaker uitgelegd hebben, de Bijbelse gedachte is niet dat wij verlost zijn van de zonde als zodanig, dat is nog niet zo, maar wel dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde. En dat nog niet eens, omdat de macht, de heersende macht namelijk, van de zonde gebroken is of minder geworden is, maar wel omdat een veel sterkere macht in ons leven werkzaam is. En dat is de macht van de genade, want genade is sterker dan wet, per definitie. Daarom bedient God zich uiteindelijk niet van de wet, maar van de genade. En waar de genade sterker is dan de zonde, betekent het dus dat genade zou heersen, omdat namelijk de werking van genade sterker is dan die van de zonde. En dus is nu de vraag, waar is die zonde nu? Nou, dan zeggen wij in populair Nederlands, die is nergens. Maar die is er wel, en dat betekent het ook in gewoon Nederlands. Maar dat betekent gewoon, die heeft meerderheidsbelang verloren, zal ik maar zeggen. He? Heeft niet zoveel meer in te brengen, verhoudingsgewijs. Daar gaat het om natuurlijk. Dus, de prikkel des doods is de zonde. Met andere woorden, waar men de zonde dient, zal de dood in ons werken. Dan wel het verderf. Weet u nog, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Zodat u maar weer ziet dat die woorden allebei spreken over de tegenwoordige tijd. De gedachte is ook niet, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven. Dat is misschien zo, ik ga er gewoon niet verder op in. Maar het gaat over het heden. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nu reeds. En daar ook inderdaad uit leven. En dat dat de betekenis is, blijkt ook uit de rest van Johannes 3. Want daar staan de beroemde, bij ons beroemde woorden. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat ook niet in de toekomende tijd, maar in de tegenwoordige tijd. Wie gelooft, is namelijk nu niet onder het oordeel. En vervolgens, maar wie niet gelooft, is al reden. Nu dus veroordeeld. Die zal ook veroordeeld worden, maar daar gaat het gewoon niet over. Hè? Het gaat ook daar om de tegenwoordige situatie. En daarna wordt uitgelegd waaruit de situatie bestaat. Namelijk, dit is dat oordeel dat, hoewel het licht was in de wereld, de mens de duisternis verkozen heeft boven het licht, omdat zijn werken boos waren enzovoorts. En dus dienen wij het licht in plaats van de duisternis. En daarom werkt de duisternis namelijk de dood niet in ons, maar het licht, namelijk het leven. Dit is Johannes, dus ik ben gerechtigd om dit soort synoniemen meteen te gebruiken. Toch? Ja. En dus zegt Efeze 5, dus spreekt Efeze 5 over de vruchten des lichts. Want wij dienen het licht, want we zijn niet onder het oordeel, maar integendeel enzovoorts. Het is precies dezelfde gedachte. Het gaat over het heden. Het gaat dus in de praktijk gewoon over de wandel van de gelovigen. Nou goed, de prikkel des doods is de zonde. En waar wij de zonde dienen, zal het verderf dus in ons werken. Ja, ik noem toch die uitspraken maar even uit 2 Petrus. Ze zijn waarschijnlijk niet erg bekend. 2 Petrus. Waar staat in vers 1 van hoofdstuk 2? 2 Petrus 2 vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen. Want u weet, profeten hebben wij niet, maar leraren wel. En die worden soms vals. Nou ja. Hè? Nou, vervalst dan, oké. Okay. Die zullen namelijk verderfelijk, let op, verderfelijke, daar hadden we het over, verderf. Die zullen verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Hoezo verborgenheid? Bedektelijk invoeren van ketterijen. Nou goed. Ook de heren die hen gekocht heeft, verloochenende en haastig verderf over zichzelf brengende. Nou, hoe dan ook, dit vers spreekt niet over de toekomst, maar over het heden. Waarin dit gebeurt. Waar ketterijen worden ingevoerd. En ze heten verderfelijke ketterijen. En dat betekent gewoon dat waar die ketterijen zijn, werkt dus de dood, het verderf. En daar rot dus het leven als het ware weg, is het idee. Sorry. Maar dat is wat het betekent. Het brengt verderf in het leven van de ketters. Het woord is langzamerhand bekend, denk ik, of niet? Ook bij Baronius kom je dat woord onder andere regel tegen, geloof ik. Ketters. Dat zijn degenen die ze niet aan de paus onderwerpen. Maar goed. De Heilige Vader nog. Nou, laat maar zitten. Maar verderfelijke ketterijen, ze hebben namelijk een moordende, mag dat even? Een moordende werking op het praktische leven van de gelovigen. Begrijp je me goed? Eeuwig leven kan niet weggenomen worden. Maar het praktische leven, de praktische dienst wel. En van deze valse leraar staat dan dat zij de Heere die hen gekocht heeft. En als u die uitdrukking tegenkomt, gaat het net zo min over de toekomst, maar over het heden. Ik herinner u aan 1 Korinthe, want daar waren we per slot. Daar staat, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. En daarna staat er, een hoofdstuk verder geloof ik, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Want waar wij gekocht zijn door de Heer, is die Heer onze Heer, namelijk onze meester, en zouden wij hem dienen. Nu is de bedoeling. Het gaat maar niet om het blote eigendom, zoals de juridische term luidt, maar het gaat om inderdaad de praktische consequenties daarvan. Hier ook. En daar staat er, ook de Heere die hem gekocht heeft verloochenende, waarmee me gezegd wil zijn dat de valse leraars niet de Heer dienen, maar iemand anders. Wij zullen niet vragen wie dan wel. Wie komt er na de Heer? Ik, natuurlijk. Ja, God. Toch? Nou, dat hoef ik niet uit te leggen dus. En een haastig verderf over zichzelf een brengende. En hoewel de gedachte in deze tweede Petrusbrief in de eerste plaats in het algemeen is dat God oordeel zal brengen, neemt het niet weg dat deze uitdrukking betekent hier dat dat verderf werkt al tijdens het leven van deze figuren. Het heeft namelijk een verderfelijke uitwerking op hun praktische leven. In ieder geval op hun dienst. Ik kan trouwens niet missen, want er staat meteen, en velen zullen hun verderfenissen navolgen, want wat eerst ketterijen heette, verderfelijke ketterijen, heet daarna niet eens ketterijen, maar gewoon verderfenissen. Vanwege de destructieve werking ervan. En later wordt het herhaald, namelijk in vers 12, met nog veel sterkere woorden. Waar staat in vers 12? Maar deze als onredelijke dieren, beesten zonder verstand betekent het. Maar deze als onredelijke dieren die de natuur, hun instinct volgen. En voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden. Terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan. Zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En de uitdrukking, het is eigenlijk een soort Hebraïsme. Waarbij dezelfde term herhaald wordt. Het is net als verbergende verbergen en stervende sterven. En hier verdervende verderven enzovoort. Maar het idee is gewoon dat dit al gebeurt in hun leven. Niettemin zullen ze ook geoordeeld worden door de Heer zelf. Dat is het uiteindelijke consequentie van het verhaal. Maar het gebeurt al in het leven als zodanig. Nou goed. En dat is dus ook wat 1 Korinthe 15 mede naar voren brengt. Maar dan op de positieve manier in 1 Korinthe 15 vers 56. De prikkel des doods is de zonde, het dienen van de zonde, de werkzaamheid dus van de zonde kun je ook zeggen, activeert het verderf in het leven. En daarna staat er nog steeds in vers 56. En de kracht der zonde is de wet. Want u weet, een prikkel, een prikstok, heeft in zichzelf geen kracht. De prikstok prikt weliswaar den os in zijn achterste. Maar de vraag is, wie houdt de stok vast? Wie doet het eigenlijk? En dan wordt uitgelegd, de prikkel des doods is de zonde. Maar wie hanteert die prikkel? Wie hanteert die zonde eigenlijk? Wie activeert die zonde? Wie activeert de prikkel? En daarvan staat, de kracht der zonde, de kracht die dat doet, dat is de wet. Waarmee maar weer gezegd wil zijn dat de wet, de zondige natuur dus van de mens, de zonde als zodanig, de wet activeert dus de zonde en de zonde activeert het verderf. Waardoor dus de wet een bediening is des doods. Dan wel der verderfenis. Ik weet niet of die uitdrukking voorkomt, ik dacht het niet. Maar woorden van die strekking in elk geval. Dus de wet is een bediening des doods. En dat staat hier ook. Maar waar de dood is overwonnen en waar de dood ook zelfs lichamelijk overwonnen zal worden en zijn, zijn deze dingen uiteraard krachteloos geworden. Niettemin, de gedachte is heus niet dat als wij verlost zijn van, van dit lichaam, namelijk ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dat wij dan verlost zullen zijn van de zonde en van de wet. Want het is niet zo. De gedachte is dat wij daar al van verlost zijn, althans van de heerschappij daarvan. En daar gaat het maar om. Wij leven namelijk niet onder de wet. We zouden niet de wet dienen, Romeinen 7. En we zouden ook niet de zonde dienen, Romeinen 6. Wij zouden ons laten leiden door de geest, Romeinen 8. Dan hebben we weer alle drie de hoofdstukken. Even gaat. Nou goed. Maar niettemin de lichamelijke verlossing, de verlossing van ons lichaam, want zo heet het eigenlijk in Romeinen 8, al noemen wij het dikwijls de opname van de gemeente. Die lichamelijke verlossing, de verlossing van ons lichaam, is gewoon de uiterste consequentie van onze verlossing als zodanig. En ook een vanzelfsprekende, een logische, hoe moet je het zeggen, een onvermijdelijke, het gebeurt nu eenmaal. Vanzelfsprekend. Maar het wordt niet gezien als iets waarnaar gestreefd zal worden of waarnaar men in de eerste plaats uit zou zien. De gedachte is gewoon dat wij reeds nu leven in vrijheid, omdat we niet meer slaven van zonde en wet geworden zijn. Zodat inderdaad het leven van Christus in ons zou werken. Of gewoon zou zijn, hè. Of zoals Paulus zegt, het leven is mij Christus. Dat is de bedoeling. En wat het lichaam betreft, dat komt min of meer vanzelf in orde. Al schrijf je dan zelf weer met een hoofdletter eventueel. Dat komt. Dat is gewoon zo. Waar wij verantwoordelijk voor zijn en wat ons leven bepaalt is de zaligheid der ziel heet zoiets. Dat heeft alles van doen met onze praktische dienst nu enzovoorts. Nou goed, Vers 57 zegt dan ook: maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zodat je maar weer ziet dat wij reeds nu die overwinning zouden hebben. Reeds nu verlost zijn van de heerschappij van zonde en wet enzovoort. Hè? Het is trouwens gewoon ook wat wij met name in Filippenzen lezen. Waar aan de ene kant gezegd wordt dat wij zouden komen tot kennis van Christus en tot kennis van de kracht zijner opstanding. Dat is niet de kracht van de wet hoor. Maar te komen tot kennis van de kracht zijner opstanding enzovoort. Maar daarna staat er meteen zijn doodgelijkvormig wordende. Want het idee is dat wij zouden leven als het ware vooruitgrijpend op deze dingen. We zouden ze als min of meer vanzelfsprekend accepteren. Zo is het nou eenmaal. Maar niet op de negatieve manier. Het probleem is altijd dat sommigen heel goed begrijpen waar het over gaat, maar ze zien kans om het altijd negatief uit te leggen. Zo van het vlees is niet nut en wat maakt het ook eigenlijk uit allemaal, want het is maar de oude mens en is toch dood en is toch dood. Dat is niet verkeerd, is toch, inderdaad ja, is toch dood enzovoorts. Ja, dus zo zit het dus niet. U weet wel, zo is toch het lichaam dood om der zonde wil, enzovoorts. Ja, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En die geest leeft wel degelijk in ditzelfde oude lichaam. Dat is niet een ander lichaam, dat is hetzelfde lichaam. En hoezeer dan ook in de Bijbel gezegd wordt dat onze lichamen feitelijk dood zijn vanwege de zonde en vanwege de wet en vanwege de wereld en hoe het maar heten mag, wordt niettemin aan de andere kant gezegd dat onze lichamen tempels zijn van de Heilige Geest en dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Dat is de positieve kant van de zaak, want het idee is gewoon dat die zonde niet gerekend wordt. Voor zover het lichaam zondig is, is het dood. En daar gaat het maar om. Maar de andere kant van het verhaal is dat voor zover het lichaam levend is, is het zijn eigendom en is hij de Heer, Christus dus, de Heer ook van ons lichaam inderdaad. En wij worden geacht dus dat lichaam aan hem ter beschikking te stellen. Dat wil zeggen, het heeft wel degelijk nut. Het is juist nuttig gemaakt, dat is eigenlijk de term ervoor. Onesimus. Maar laat ik daar maar niet over beginnen. Maar dat is wel waar het over gaat. Juist tot nut gemaakt. En dat is ook waar de Korinthebrief dan over spreekt. Hè. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Vlees is trouwens toch dood. Weet je wel. Maar niet alles is nuttig. Want het nuttig heeft van doen juist met het leven wat in datzelfde lichaam is. Goed. En dan kan ook gezegd worden, maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Als het alleen waar is dat ons lichaam naar het vlees enzovoorts voor God dood is, dan kun je hooguit nog stellen, gezien het feit dat het lichaam veranderd dan wel opgewekt zal worden, dat God ons de overwinning zal geven. Maar dat staat er niet. Er staat, Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Nu. Door onze Heer Jezus Christus. En voor alle duidelijkheid dan ook maar Romeinen 8. Waar staat dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. En daarna hebben wij Efeze 6. Dat weliswaar uitgebreid spreekt over de strijd waarin wij verkeren. Maar die strijd is er niet. Opdat wij wellicht daaruit als overwinnaar tevoorschijn zouden komen. Dat is het misverstand. De strijd is om gewoon overwinnaar te blijven. Hebben die ook nog? Of moet ik hem uitleggen? Wij zijn overwinnaars. Sta dan. Niet ga staan. Blijf staan. Want we zouden staande blijven en stand houden, heet dat daar allemaal. En dat is Efeze 6. Sta dan, de lenden omgord met enzovoorts. Sta dan en doet aan de gehele wapenrusting Gods enzovoorts. Opdat je kunt staan blijven tegen de listige omleidingen des duivels en hoe het daar allemaal maar heten mag. Dus niet opdat we de overwinning op de duivel zouden behalen. Wij zouden ons bewust zijn dat we de overwinning op de duivel hebben en ons dus van hem niets aantrekken. Dat is het verhaal. He? Natuurlijk gaat uw tegenpartij, dat is ook Peter Slot. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoeken die wie hij zou verslinden. Maar wanneer wij gewoon onze wapenrusting dragen, trekken wij ons van die leeuw gewoon niks aan. Hij zou ons wel willen bespringen, maar dat kan hij niet. En dus wij niet met trillende knieën. Daar heb je die leeuw. Oh, leuk, een leeuw zeg. Huh? En verder niks. Dat is waar het over gaat, hoor. Niks van aantrekken, kan je niks doen. Dat is wat de schrift erover leert. Zie. We zouden niet de overwinning halen. We zouden staan in de overwinning. En daar ook daadwerkelijk uit leven. Maar dat kan alleen wanneer wij inderdaad ons onderwerpen aan de Heer. Het is of het een of ander. Je dient of de duivel of de Heer. En de Heer zei, als je niet voor mij bent, ben je tegen mij. En de tegenpartij is per definitie die van de duivel. Het is of het een of het ander. Zolang men de Heer niet dient, dient men de duivel. Dat is het verhaal. En de enige manier om aan de macht van de duivel te ontkomen is de Heer te dienen. Dat is het. En ons niet daarvan af te laten leiden. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus, maar die vertelde het heel anders. Die zei, nou, de clue is gewoon dat je stapt uit dat bootje en je loopt over dat water, maar je moet niet aan het water denken. Toch? Dat denk ik er wel eens bij Hebreeën 12, vers 2 of zo. Laat ons dan met leidzaamheid lopen. De loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus. Bij nader inzien je loopbaan gaat over de woedende baren der levenszee, heet dat geloof ik, hè? Nou ja, op Urk heet het in elk geval zo. Zoiets toch? Hè? Daar moet je dus even niet aan denken, maar gewoon doorlopen. Nou goed. Hier staat trouwens precies hetzelfde, want het volgende vers zegt, zijt standvastig. En dat betekent precies hetzelfde, blijft namelijk staan. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. In hem namelijk zijn wij meer dan overwinnaars en waar wij hem dienen. Kortom, waar wij standvastig zijn, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren, daar kan de duivel ons niets doen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat hij juist dan dat wel zal proberen. Ja, ik weet dat het grappig klinkt, maar dat is wel zo, ja. Maar, ja. Jacobus zegt, ik geloof dat het Jacobus was, die zegt de bekende uitspraak doet hij, die altijd half geciteerd wordt, dus dat doe ik nu ook. De uitspraak, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En als je die uitdrukking hoort, ik heb hem vroeger vaak genoeg gehoord. En elke keer heb ik erbij gedacht, ik zou wel willen, maar wist ik maar hoe. Want dat was zo ongeveer de dagelijkse nood, zal ik maar zeggen. Nee, dat meen ik serieus. Maar hoe wedersta ik de duivel? Hoe doe je dat? Dat staat in hetzelfde vers, maar dat staat er net voor. Ja, er staat, onderwerpt u dan goden. En het daaraan voorafgaande vers zegt ook datzelfde enzovoorts. Het hele gedeelte gaat erover. Men zou zich aan de Heer onderwerpen. En dan eindigt het verhaal ongeveer met, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Maar hoe men dat doet, dat was al lang uiteengezet. Men zou zich aan de Heer onderwerpen en daarmee de duivel wederstaan. Dat kan het niet missen. Pas als wij de Heer dienen, wederstaan wij de duivel. Wanneer wij de Heer namelijk niet dienen, dienen wij de duivel. Want de duivel gaat er maar om één ding. Niet dat hij gediend wordt, maar alleen dat de Heer niet gediend wordt. En wie je dan wel dient, maakt hem niks uit. Daar is hij allemaal wel van gediend, wie je ook dient. Nee, dat meen ik. Nou ja, dat is altijd het verhaal. Er zijn zoveel godsdiensten, zo heet dat, hè, in de wereld. Ik denk dat ze voor een belangrijk deel zelfs uitgevonden zijn door de duivel zelf. Voor een ander deel in elk geval door de duivel gebruikt worden. Misschien door mensen uitgevonden, maar ik waag het nog te betwijfelen. En dat die godsdiensten bepaald niet alles gemeen hebben, doet er niks aan af. Ze komen uit dus precies dezelfde bron. Want het gaat er niet om dat de wereld in de eerste plaats één godsdienst zou hebben, van de duivels zijn kant bezien. Maar het gaat er hem in de eerste plaats om dat men geen, echt geen redelijke godsdienst zou hebben, zal ik maar zeggen. Dat men de Heer niet zou dienen. En wie dan wel? Ja, dat is van minder belang. Bij voorkeur allemaal hem hoor, maar dat komt er nog aan, hè? Binnenkort in dit theater bedoel ik. Dat komt binnenkort dus nog, hè? Maar dat hoef ik nou ook niet uit te leggen. Maar inderdaad, men zou zich aan de Heer onderwerpen. Daarmee wederstaat men de duivel. Pas als men tot het licht komt, wederstaat men de vorst der duisternis. Pas als men zich aan de duisternis onttrekt door zich in het licht te stellen. Maar waar men zich in de duisternis bevindt, maakt de God de duisternis niks uit, hè? Nou, en dat is heel de gedachte natuurlijk. Nou. Dus, zo dan, om al deze voorgaande dingen, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Want als men dat doet, als men zo is, dan heeft men de overwinning. Dan ontvangt men namelijk de overwinning. Alleen op die manier. De ellende van in het leven van zoveel kinderen Gods wordt in de praktijk slechts veroorzaakt dat zij de naam des Heren belijden, maar hem niet dienen. En in gedachten behoren ze bij de Heer, in de praktijk van hun leven dienen zij gewoon de duivel. En daarna begrijpen ze niet wat er allemaal gebeurt. Nee, natuurlijk niet. Hebben die ook nog? Ja. Nou ja, dat is het oude verhaal. Komt-ie. Als de Heer zegt dat hij ons genade, barmhartigheid zou geven om geholpen te worden te bekwame tijd, zegt hij dat niet tot alle gelovigen? Dat wordt niet tot alle gelovigen gezegd. Dat wordt alleen gezegd tot die gelovigen die met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom en naderen tot de troon der genade. Die zich dus stellen onder het nieuwe verbond, dat is niet de wet, maar het is de heerschappij van de genade en die zich onderwerpen aan degene die op die troon der genade gezeten is. Doen ze dat niet, dan geldt voor hen ook niet de belofte dat ze genade en barmhartigheid zouden ontvangen om geholpen te worden te bekwame tijd. Waarmee dan zouden ze geholpen worden? Waarin? In hun wandel in de duisternis? Bij de werken des vleeses? Daar hoef je heus niet op te rekenen. Enzovoorts. De Heer zegt, wie mij verloochent, ik zal ook hem verloochenen. Als wij hem verloochenen, hij zal ons verloochenen. Wordt tot gelovigen gezegd. Het is net zo goed een uitspraak over het praktische leven van de gelovigen. Wij kennen trouwens de uitdrukking, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. He? Uit Hebreeën 13. Uit Hebreeën 13. Dat is het laatste hoofdstuk. En de voorgaande 12 hoofdstukken worden wij opgeroepen om inderdaad te naderen tot die troon der genade, ingaan in het heiligdom, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, te naderen tot dat betere altaar dan dat wat we hoorden bij de tabernakel enzovoorts. En dan wat pastor zegt, dat de Heer gezegd heeft, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Kortom, ik zal met u zijn. Dat is trouwens een leuke, want hij is ontleend aan Jozua 1, daar staat hij. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Het werd gezegd tot Jozua, maar er was een voorwaarde aan verbonden. Hij moest namelijk trouw zijn aan het woord Gods. En het woord Gods moest dag en nacht in zijn hart zijn. Hij moest het dag en nacht overleggen. Het moest op zijn tong zijn. Dat wil zeggen, zijn leven moest als het ware bepaald worden door wat God gesproken had. En dan zal de Heer hem dat land geven, overal waar hij zijn voedsel zal zetten. En dan staat dat de Heer ook zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, enzovoorts. Er is een voorwaarde aan verbonden, wel degelijk. Ja, daar heb ik nou allemaal denk. Ja, om daaronderuit te komen, heeft men uitgevonden de alomtegenwoordigheid van God. En als God dan toch alomtegenwoordig is, dan zal hij dus altijd met ons zijn, waar we ook zijn. Daarna was het toch weer wat onpraktisch. Want als God overal is, mogen wij ook overal komen. Dus toen heeft men uitgevonden, God is alomtegenwoordig. Behalve in de kroeg. En er was nog een plaats, dat ben ik vergeten. Want daar zou de Heer dan weer niet zijn. Ik vind het zulke rare theorieën. Lees dus theologie. Ik vind het soms zo verschrikkelijk inconsequent en onbegrijpelijk. De alomtegenwoordigheid Gods is gebaseerd eigenlijk alleen. Ik heb de teksten eens een keer op een rij gehad bij elkaar. Van andere verstrekt dus. Hè. Ik geloof dat dat eigenlijk alleen gebaseerd is op de gedachte uit de psalm. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Zodat te vrezen valt dat in ons vlakke Nederland. Nou goed. Ik bedoel, wat een argument is dat. Bovendien, zo staat het niet in de psalm. De psalmist namelijk zegt, al was ik ook op een berg, de Heer is bij mij. En al was ik ook in een dal, de Heer is ook bij mij. Waar ik ook ga. Dat is de volgende regel uit de Bijbelse versie, geloof ik trouwens ook hoor. Waar wij ook immer dwalen, dat vind ik toch wel erg negatief vertaald. Alsof het dwalen, laten we het maar op een dichterlijke vrijheid houden. Wij dwalen niet namelijk, zeker niet. En ik denk, waar wij dwalen, is het nog zeer de vraag of de Heer met ons is. Maar de psalmist zegt, waar ik ben, is de Heer bij mij. En dat is heel wat anders dan de alomtegenwoordigheid Gods. Het idee is dat de Heer met ons is, daar waar wij hem dienen. Ons aan hem onderwerpen. Dan welke weg wij ook gaan, of gaan moeten, dat doet weinig ter zake, de Heer zal met ons zijn. Dat is het idee. En daar leven wij uit de belofte Gods. Dit soort beloften zijn niet gegeven aan alle gelovigen. Waar er beloften zijn voor het praktische leven, zijn ze gebaseerd op de praktische dienst. Dat kan niet missen, want de beloften Gods zijn gebaseerd op geloof. God geeft alleen wat, belooft alleen wat aan gelovigen. De ene kant in de absolute zin van het woord. Namelijk, je bent een gelovige of je bent het niet. En waar je tot geloof komt, krijg je dus deel aan de vervulling van de beloften Gods. Want zo is de situatie tegenwoordig. Maar ook in de relatieve, in de betrekkelijke zin is het waar. Waar wij leven uit geloof, kunnen we aanspraak maken op vervulling van beloften Gods. Zo zit het feitelijk. Met betrekking tot het praktische levenswandel. Beslot, de Heer zei tot zijn discipelen, ik ben met u alle dagen tot aan de verleiding der eeuw, maar het wordt dan toch gezegd tot discipelen, namelijk tot degenen die hem volgen en hem dienen. Daar gaat het maar om. En wanneer we dat niet doen, staat ook niks tegenover. En andersom, waar wij de zonde dienen, zal het verderf in ons werken. Meer dan normaal, zal ik dan maar zeggen, voor alle duidelijkheid. En andersom, waar wij hem dienen, zal het leven van Christus, dus eeuwig leven, in ons openbaar worden, gestalte krijgen of uitwerken. Of vrucht dragen, lijkt me de beste term eigenlijk. Dus niks moeilijks aan, het is bovendien volkomen logisch, maar het staat ook gewoon zo in de Bijbel. En vandaar deze dingen. Zo dan, op grond van voorafgaande, mijn geliefde broeders, zijt standvast, blijfde staan, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is. Dat wil zeggen, uw arbeid zal inderdaad vrucht dragen in den Heren. Want waar wij de Heer dienen, hem trouw zijn, voor hem arbeiden, wellicht zwaar werk doen, want dat is wat de term eigenlijk betekent. Daar kunnen we zeker van zijn dat wij heerlijkheid zullen ontvangen, tot zonen gesteld zullen worden, of gewoon dat wij de onverderfelijkheid zullen beërven. Maar erven in de zin van de vergelding der erfenis. Want dat is de verband van niet alleen dit laatste stukje uit 1 Korinthe 15, maar dat is de conclusie, het hoogtepunt, dit ene vers, het conclusie en hoogtepunt van heel de brief. Als je dan met één woord, één zin moest zeggen, met één tekst moest zeggen, wat deze brief leert, is dat men zou standvastig en onbewegelijk zijn in het werk des Heren. En dan zal onze arbeid niet ijdel zijn. En andersom, als men leeft zoals deze Korintiërs, namelijk naar vleeselijke, niet eens zondige, naar vleeselijke maatstaven. Nee, met een L, niet een R. Naar vleeselijke, gewoon oude, aardse maatstaven, naar normen die in de wereld heel geaccepteerd zijn. Wel, zal blijken het leven ijdel te zijn. Want zo goddeloos, liederlijk en zondig waren ze nou ook weer niet hoor, die Korintiërs. Het wordt dikwijls nog wel overdreven, vind ik eigenlijk. Maar het gaat er gewoon om dat ze leven naar de beginselen van de oude schepping enzovoort. Het is gewoon een zinloos leven. Dat is wat Petrus ook zegt. Hij zegt, het moet ons genoeg zijn dat we in de voorgaande tijd des levens de wil der heidenen volbracht hebben. Opdat we in de dagen die ons over zijn in het vlees de wil Gods zouden volbrengen. Als je het zo zegt, klinkt het als een redelijk deal, hè? Hoewel het minder redelijk klinkt als je er vroeg mee begonnen bent, lijkt mij. Dus, nou goed. Maar daar gaat het niet om. Maar het beginsel is nu eenmaal dat wij inderdaad gekocht zijn en verlost zijn van de werking van het verderf. En dus is het meest zinnige om inderdaad te blijven staan in het werk des Heren, inderdaad, om van hem loon te ontvangen. En niet alleen loon in de toekomst, maar ook wel degelijk de resultaten te zien in het heden. Dat wordt niet al te dikwijls gezegd, maar het is natuurlijk toch zo dat waar het dan zo is dat de Heer voor ons zorgt, dat hij ons hulp geeft te bekwamen, dat we nu genade en barmhartigheid ontvangen, wil wel degelijk zeggen dat het resultaten heeft, of resultaten misschien niet, maar consequenties dan, hè, positieve uitwerking in ons leven nu. Wel degelijk. Met uiteindelijk een definitieve uitwerking. Dat is dan resultaat natuurlijk. Ter gelegenheid van het tijdstip waarop wij niet allen zijn ontslapen wellicht. Maar wel allen zullen veranderd worden. Om bekleed te worden met heerlijkheid. En dat is het einde van het verhaal eigenlijk. En dan begint de collecte. Dat is het volgende vers, toch, of niet? Nou goed. Over de collecte hebben we dus weer de volgende keer. Misschien wel over de collecte voor Jeruzalem.